Welkom bij Stadhuisplein Utrecht. De eerste aflevering van hopelijk een serie podcasts over de Utrechtse politiek. En vandaag zijn we te gast in Café De Stad aan de Lange Jurverstraat in Utrecht. Ik ben Mark van Rossum, politiek verslaggever bij RTV Utrecht. En bij mij aan tafel Diane Hoekstra, ook zij is politiek verslaggever, maar dan voor het AD Utrecht Nieuwsblad. Tom Staal, ook politiek verslaggever, maar dan vooral in de Tweede Kamer, voor Geen Stijl. En daarnaast schrijft hij venijnige columns soms op Duik. En Arjan Kleuver, oud-raadslid in Utrecht voor D66 en tegenwoordig onder andere voorzitter van het Centrum Management Utrecht. Ja. Welkom allen. We gaan het hebben over de politiek, terwijl de Spa Rood wordt aangeleverd. We gaan het hebben over de Utrechtse politiek. Het college zit er bijna een jaar, de raad zit er ruim een jaar. De vraag is, hoe doen ze het? Arjan?
Ik denk dat ze het goed doen. Er zijn wel hier en daar wat krassen en wat spanningen opgelopen, denk ik. Denk je natuurlijk aan Lot van Hooijdonk met de motie van wantrouwen die door de hele oppositie gesteund werd.
Twee.
Maar die, denk ik, toch ook nog wel ontzag boezemt voor de manier waarop ze gewoon haar doelen nastreeft. Anke Klein, die al heel gauw geconfronteerd werd met drie forse moeilijke dossiers.
Onder andere die school in Leidse Rijn.
Ja, onder andere die school in Leidse
Rijn. Heeft zij een kras opgelopen?
Nee, ik denk eigenlijk dat ze wel respect afdwingt. Het was zwaar en ze heeft kritiek gehad. Maar ik denk dat ze als bestuurster juist respect afgedwongen heeft. Want ze heeft wel besluiten genomen.
Ja, Tom?
Maar ja, ik wil even maar kort reageren op Lot van Hooijdonk, wat je zegt. Dat ze het ontzag ontboezemt. Er was er ooit een tijd dat als je een motie van wantrouwen aan je broek kreeg en de gehele oppositie die steunde hem, zowel in de Tweede Kamer ook lokaal, dat je dan de eer aan jezelf hield. Dus ik vind dat helemaal geen ontzag. Ik vind het een schoffering van de democratie. Als zo weinig mensen nog vertrouwen in je hebben, dan moet je de eer aan jezelf houden en wegwezen.
Dan heb je het over het tramdebat.
Ja.
Nou, ik denk dat je de eer aan jezelf moet houden op het moment dat je weg moet gaan als de motie van wantrouwen het haalt.
Nou, ja, dan ga je weg. Ja, dat is het idee van de motie van wantrouwen. Maar het is altijd een goed gebruik geweest. En dat zie je steeds minder, ook in de Tweede Kamer. Als de gehele oppositie je steunt, dan zeg je, joh, dan heb ik eigenlijk te weinig vertrouwen, dan ga ik weg.
Je moet dus niet vergeten ook dat het natuurlijk net geen meerderheid is, hè, de oppositie.
Ja. De coalitie. Is de
ja, maar de coalitie heeft ook maar een hele krappe meerderheid. Dus,
het zijn er 21 dus, hè, van de 25.
Ja, en het is ook wel zo dat onder meer een partij als D66 wel kritiek heeft gekregen, ook vanuit de oppositie, van ja, waarom blijven zij nou deze wethouder steunen als ze zo aantoonbaar heeft gefaald.
Ja, maar heeft dit college een kras opgelopen daarmee?
Ik denk het wel degelijk, ja. En vooral Lot van Hooijdonk, ja, persoonlijk als bestuurder, maar toch ook wel dit college, want ja, zij zijn wel pal achter haar gaan staan. Ondanks dat ze opnieuw duidelijk weer niet de raad volledig heeft geïnformeerd.
Ja, dat is Tom, een doodzonde.
Ja. Tom, zit er frictie in deze coalitie tussen D66 en GroenLinks?
Het voelt een beetje regentesk voelt het aan. Dat zijn we wel gewend van GroenLinks en de laatste tijd helaas ook van D66. Het is elkaar de hand boven het hoofd houden. Ja, die tijden zijn wat dat betreft in de politiek veranderd.
Ja. Diane, jij volgt de politiek echt heel, je zit er heel vaak. De ChristenUnie is ook onderdeel van deze coalitie.
Ja.
Wat doen die daar?
Ja. Ja, ja, bedoel je dat in het licht van de uithoflijn? Of,
nee, in het geheel.
Gewoon in het geheel. Nou ja, goed, ja, zij zijn er natuurlijk bijgehaald om te zorgen dat deze coalitie met een meerderheid door zou kunnen gaan. D66 en GroenLinks. En ja, ik, op zich denk ik wel dat ze een paar aardige punten hebben binnengehaald in de onderhandelingen. En je ziet ook Maarten van Ooyen, die zit op een portefeuille die ook heel dicht bij hem zelf ligt. Dus veel welzijnsonderwerpen.
En je zegt, ze hebben een paar dingen binnengehaald. En het speerpunt van de ChristenUnie was de huisvesting van de voedselbank.
Ja.
Elke keer als je Maarten van Ooyen tijdens de verkiezingen sprak, ging hij over de voedselbank. En we zijn nu een jaar verder, het is nog niet geregeld.
Nee, ja, dat is inderdaad een goed punt dat je dat noemt. Want dat is waar. Maar kijk, hij, als ik het even heb over Van Ooyen, want dat is natuurlijk degene die namens de ChristenUnie in het college zit. Ja, onderwerpen waar hij in de vorige periode ook al druk mee was. Bijvoorbeeld eenzaamheid, asiel en integratie. Nou, daar heeft hij toch echt wel een aantal dingen laten zien. Waarvan ik zeg van, nou, op zich merk je daaraan wel dat zij in ieder geval deelnemen aan deze coalitie.
Hij laat het zien. Dat ben ik niet eens. Maarten van Ooyen is natuurlijk een hele charmante wethouder die iedereen om zijn vinger wint op een hele prettige manier.
Ja, politicus.
En dat verdient bewondering ook. Ja. Het was wel grappig en ik weet ook wel dat er in de raad wel een heel klein beetje om gelachen is. Dat hij inderdaad als raadslid zei van regel nou die huisvesting voor de voedselbanken. Waarvan iedereen eigenlijk vond dat willen wij ook. Maar het is technisch zo lastig en dat hij dat als wethouder nou moest gaan uitleggen hoe lastig het was.
Ja.
Dat was wel grappig. Maar dat
vind het niet grappig. Ik vind dat pijnlijk.
Nou, het grappige is wel daaraan dat hij dan ook wel stiekem ook wel een beetje toegeeft van ja, het is wel zo. Als je dan in het college zit, dan blijken dingen toch soms wel iets lastiger dan wanneer je inderdaad vanuit de oppositie of vanuit de raad iets roept of iets graag wil.
Tom, wat voel je?
Nou ja, ik zou persoonlijk veel liever zien dat deze linkse coalitie, want D66 is tegenwoordig ook gewoon hartstikke links, en dat is allemaal prima, zich veel drukker maakt om dat we helemaal geen voedselbanken meer nodig hebben straks in plaats van de huisvesting daarvan. En ik ben nou betrokken bij de voedselbanken en we krijgen bij de dakloze opvang heel veel eten van ze en daar ben ik heel blij om. Maar ik zou veel als ChristenUnie en GroenLinks veel meer daarop inzetten. Ja.
Hoe is het meest actuele onderwerp van deze maand? Is zonder twijfel het energielandschap Rijnenburg. Volgens mij potentieel een splijtswam in deze coalitie, want de meningen zijn verdeeld. Nou, hoe zit het? Wie wil dit eigenlijk? Even uitleggen eerst, Arjan. Wat is het energielandschap Rijnenburg?
Ja, het is een polder ten zuiden van Utrecht. Daar is Rijerskop bijgekomen en komt eigenlijk van Nieuwegein af. En we hebben al eerder natuurlijk over windmolens gehad op Lage Weide. Dat is toen afgewezen. Was ook een GroenLinks-wethouder die dat heel erg fanatiek doorzette.
Het was een fiasco, hè? Dus ze moesten er komen, maar ze kwamen er niet omdat de buurt er tegen was. In Zuilen.
Ja, en D66 uiteindelijk tegenstemde.
D66 heeft uiteindelijk tegengestemd. Met name vanwege het proces. Van zo kun je zo'n belangrijk proces niet aanvliegen. Nou, ondertussen hebben we natuurlijk ook een klimaatakkoord. Dat wordt bijvoorbeeld ook door de VVD landelijk gesteund. We hebben als Utrecht stemmen massaal GroenLinks, D66. Daarnaast ook nog ChristenUnie, Partij voor de Dieren. Iets minder groen misschien, maar ook Partij van de Arbeid, SP. Dus we stemmen in Utrecht massaal groen. Dus zo'n college moet ook wat. Nou, dit gebied was al langer in de picture als mogelijke locatie daarvoor. Hebben ze uitgezocht. 6 scenario's ontwikkeld, waarvan er eigenlijk een zevende...
Maar laten we eerst uitleggen wat de bedoeling is. Want er moet daar gebouwd gaan worden. Het moet het volgende Leidse Rijn worden. Er moeten duizenden woningen komen.
Maar tot 2030 gaat dat dus niet.
Nee, want het wordt uitgesteld. En tot die tijd is het een pauzelandschap en kunnen we er iets doen met zonnepanelen of windmolens.
Zonnepanelen. Dat gaat dan voor 97.000 huishoudens ongeveer energie opleveren. En dat wordt dan op 220 hectare ongeveer worden de zonnepanelen neergezet. Dan denk ik, en misschien ben ik heel dom en zwart-wit aan het denken, als je als zo'n beetje snelst groeiende stad van Nederland, waar heel veel huisvesting nodig is, waarom zet je daar geen woningen neer en verplicht je daar gewoon die zonnepanelen op het dak? Dan sla je toch 2 vliegen in 1 klap?
Nou ja, kijk, het interessante aan dit dossier is volgens mij ook, kijk, die beslissing of het een woningbouwlocatie moet gaan worden, dat die beslissing is eigenlijk nog niet echt genomen. En dat gaat natuurlijk het heikele punt worden de komende maanden. Het college gaat daar ook in overleg en met de regio over nadenken. Maar ik denk dat dat wel een punt gaat worden ook in het college. Omdat GroenLinks daar toch wel anders over denkt dan D66.
D66
wil daar heel graag wel woningen bouwen. Maar GroenLinks wil dat eigenlijk niet. Die wil niet bouwen in het groen. En ja, ik ben zelf wel heel erg benieuwd hoe dat
daar zit de frictie volgens jou.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat ook een hele lastig wordt. Want er staat dan altijd een mooi zinnetje ook in. De 2 zinnen die me daar in dat plan opvielen was... Het was eentje was dat ze dan gingen luisteren naar de bewoners. Nou, dat is de afgelopen jaren al bewezen dat ze wel luisteren, maar gehoord worden de mensen niet. Dat gaan ze echt niet doen. Het wordt uiteindelijk beslist door de projectontwikkelaars en dergelijke. Die gaan bepalen hoe daar gebouwd gaat worden. Zo simpel, dat hebben we met het stationsgebied ook gezien.
Maar
en die kant gaat het gewoon weer op.
Nou ja, ik denk die grondeigenaren hebben natuurlijk best wel een belangrijke positie.
Ja,
maar
die
als zij daar woning willen bouwen, dan zullen ze toch ook weer de medewerking van de gemeente moeten krijgen. Dus het is wel, ze hebben elkaar een beetje nodig, maar het is in ieder geval zeker dat die grondeigenaren niet zomaar gaan meewerken aan de plaatsing van windmolens en zonnepanelen.
En daar heb jij van de week over gepubliceerd, hè?
Ja, klopt.
Gebelde Harm Jansen, ook oud-wethouder van Utrecht, nu daar ook zich tegenaan bemoeit en daar wel woningen wil gaan bouwen, toch?
Wat ze zegt, hè, dat heeft ze in de krant geschreven met Harm Jansen. Die willen daar graag bouwen en die willen niet windmolens neerzetten, zodat ze niet meer kunnen bouwen. Dat was ongeveer de strekking.
Ja, ja, Harm Jansen sprak samen met Hugo Nijhoff namens een consortium van grondeigenaren, die daar ongeveer 70% van de grond in handen hebben. En ja, zij zeggen, nou ja, goed, als Utrecht dat energielandschap wil, dan is daar wel over te praten, maar dan wel alleen in samenhang met woningbouw. Ja. En daar ligt nu ook wel een probleem, omdat het college voorstelt om in het midden van de polder ook een zoekgebied te maken voor windmolens. En zij zeggen, ja, als je daar windmolens zou plaatsen, dan is dat niet te combineren met woningbouw.
Ik wil even iets anders zeggen, als het mag, Arjen. Want wat ik schande vind, is dat dit pauzelandschap is al 6 jaar pauzelandschap. En GroenLinks en D66 zitten al die tijd al in het college. Die zijn voor groen, die willen vergroenen. En het lukt maar niet om daar iets van de grond te krijgen. Er staat toch geen molen, er staat toch geen één zonnepaneel. Is dat niet schande?
Nee, vind ik geen schande. Dat dingen duren nou eenmaal wel eens lang. En dit is inderdaad best een moeilijk dossier. In het begin was Rijdenburg, kon eigenlijk niet omdat het veel te laag gelegen was. Nu is er een combinatie van factoren waarbij het en kan verduurzamen en woningen kan bouwen. En we hebben Rijenskop erbij. En, dat is ook geen onbelangrijke, een mogelijke locatie voor een roeibaan. Ja. Wat ook heel veel partijen in de raad willen. Nou, die combinatie van factoren zet nou wel deuren open die voorheen gesloten bleven.
Maar het is niet doortastend wat daar gebeurt.
Het zijn heel veel holle frasen. Je zegt, mag wel even lang duren. Nee, natuurlijk mag het niet lang duren. En het probleem is ook gewoon dat de mensen die er nu zitten, die plannen niet gaan uitvoeren. En dan zeggen, nog je, dit wordt gewoon weer net zo'n debakel als toen we ooit jaren geleden mochten kiezen tussen visie A en 1 voor stationsgebied. Niemand meer weet wat nou visie A en 1 is. En niemand zich er ook aan gehouden heeft. Dat is het probleem waar naartoe gaat. En er zit er nog een mooi zinnetje in, waarin staat dat ze het gaat om de techniek. Die gaat door, dus ze moeten gaan de meest duurzame techniek gebruiken. Dat is over 5 jaar weer anders, want dan komen we er misschien achter dat die windmolentjes helemaal niet genoeg opleveren en dat ze het verwijderen daarvan over 30 jaar weer veel te veel geld kost en dergelijke. Het zal blijven veranderen. En dit wordt nu besloten en over 8 jaar zitten er andere mensen, terwijl het in uitvoering is, en dan wordt het een heel ander plan. Zo gaat het worden. Dus het moet niet te lang duren, ze moeten eens opschieten. Dat is hun werk.
Volgens mij is het referendum over hoe het centrumgebied eruit moet zien al zo lang geleden dat je het echt niet kan vergelijken met Rijden.
Nee, daar is ook niet naar geluisterd.
Het referendum dat gold voor 30 jaar. Zijn ze erbij?
Ja, maar het is totaal.
Niemand weet toch of dit visie A of 1 is, want het is allebei niet.
Het zijn onvergelijkbare onderwerpen. Dat is, bovendien hoef ik hier niet het college te verdedigen.
Verdedig je eigen standpunt.
Ik verdedig ook niet mijn standpunt. Ik zie wat er gebeurt. En ik vind het helemaal niet raar wat er gebeurt. En in het begin.
Jij vindt het niet raar dat het inmiddels door de Rabobanken, de clubjeertjes van deze wereld in NS bepaald wordt? Dat vind jij niet raar?
Dat is voor Rijdenburg absoluut niet waar.
Nee, ik heb het nu over
Ja, maar we hebben het over Rijdenburg. En nee, dat vind ik helemaal niet raar. En in eerste instantie is ook altijd besloten, dat was toen de mening van de raad, de mening waar echt wel wat voor te zeggen is, we willen niet bouwen in het groen. Dus we houden Rijdenburg onbebouwd. Dat was toen het besluit. Inmiddels is de druk op de stad zo groot dat je als politiek ook een keer andere besluiten gaat nemen. Ik vind dat helemaal niet raar. Ik vind het volstrekt logisch.
Ja. Ik wil even een andere kant op. Want het ligt bij IJsselstein, het ligt bij Nieuwegein. Een heel klein beetje bij Harmelen en een heel klein beetje bij Montfoort. En in Utrecht hebben we ook nog mensen wonen. Bijvoorbeeld in de Meren. Wordt er wel geluisterd naar de burger? Of wordt dit een GroenLinks dingetje?
Ja, dat zal dus moeten blijken. Het is in ieder geval wel zo dat het participatieproces tot zover al door heel veel bewoners is afgeschreven als een schijnvertoning. Er zijn ook mensen al opgestapt, hè, die in een soort uitwerkgroep meededen. Die zijn opgestapt omdat ze het gevoel hadden dat het alleen maar voor de bühne was. En alles wat zij inbrachten eigenlijk niet serieus werd genomen. En dat zie je eigenlijk nu ook weer aan de eerste reacties, nu het college met het voorstel naar buiten is gekomen. Van ja, ze zetten dus nu, of ze maken in ieder geval een zoekgebied in de polder. Waar volgens hun windmolens dus zouden mogen komen. Terwijl wij nou juist zo nadrukkelijk hebben aangegeven, doe het nou daar niet. En dat geldt trouwens ook voor de grondeigenaren. Die hebben gezegd, in het midden van de polder moet je geen windmolens neerzetten. En dat is toch het voorstel geworden.
Arjen, je verdedigt niet het college. Dat is ook niet de bedoeling. Maar hoe kunnen we garanderen dat er geluisterd wordt naar de burgers? Tom heeft daar geen vertrouwen in. Maar hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
Hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Wat je zeker weet met windmolens, je gaat nooit iedereen bij nee krijgen. Hoe je het ook doet, dat gaat nooit gebeuren. Je hebt altijd een groep hardcore tegenstanders die zeggen, ik wil het gewoon niet. Wat je wel ziet, dat is ook een verschil met de vorige locatie, is dat de afstand tot de woning nog van een heel stuk groter is.
Ja, 800 meter.
800 meter,
nou, minimaal.
Dat is al een heel groot verschil. En wat ik wel van raadsleden heb gehoord, is dat je hebt, ben ik met Diana eens, een groep mensen die is gewoon heel erg tegen. Maar ook wel mensen die inmiddels al bijgetrokken zijn. Oké, onder omstandigheden kan het dus wel. En het traject is nog niet afgerond. Dus vind ik ook dat je nog niet eindconclusie kan trekken van de participatie is mislukt. Dat is nog een proces.
Ja, Tom?
Nou, weet je wat, dit is alweer grappig en zo werkt de politiek. Ik had het zelf even opgeschreven. Want er staan nogal veel holle frasen in. Het is natuurlijk de woordkeuze die je gebruikt. Hè. Dus daar staat erin, waar mogelijk veel in samenspraak met de bewoners. Nou, dan ben je al klaar. Dan mag je je zegje doen. Dan douwen we er toch doorheen wat we willen.
Maar Tom, jij gaat twee kanten op. Want je zegt van, er moet een beetje doorgedrukt worden. Het gaat niet snel genoeg. Dat is wat je net zei. En nu zeg je, je moet vooral heel goed luisteren naar de omwonenden.
Natuurlijk moet je naar luisteren. Maar dat kan je toch doen? Hoe lang zijn ze al aan het praten? Jij weet dat beter.
Ja, nou, wel, ja, wat is het? 2 jaar of zo?
2 jaar. Nou,
moet je nou doorzetten? Ja. Moet je doordrukken of participatie?
Nou, 2 jaar had je wel eens een keer door mogen drukken, ja.
Ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook aan de raad. Kijk, in 2014 heeft D66 uiteindelijk besloten om die windmolens niet te steunen in Lage Weide, omdat er geen draagvlak was. Dus toen heeft D66 wel geluisterd naar de mensen die daar heel erg op tegen waren. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe met name D66 daar ook dit keer mee omgaat. Omdat je natuurlijk, ja, de tegenstanders toch wel heel hard hoort.
Houden. Dat...
Ja, die hou je natuurlijk altijd. Maar de vraag is ook, wat voor gewicht geef je daaraan, hè? Ja. Ja.
En dan hoort er wel een combinatie van factoren bij. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen, we moeten meer bouwen, want de huizenprijzen zijn veel te hoog, er zijn onvoldoende woningen. Dus je wil ook graag bouwen. En je hebt heel veel mensen die zeggen, we moeten een roeibaan krijgen. Nou, dat is allemaal niet geregeld, hè? Dat weet ik ook allemaal wel. Maar,
nou, na gisteren, na de varsity, toen Triton win, is er weer wat meer draagvlak voor een roeibaan. Nou,
geen geld.
Maar er zit toch geen enkel van die plannen, die roeibaan meer?
Jawel.
Zit hij er wel in?
Okay. Ja, hij bestaat nog.
Oké, hij bestaat nog wel.
Dus het is ook een combinatie van factoren die ook... En waar luister je naar? Ik bedoel, zeg je, we moeten beter luisteren naar de burger. Dat vindt ongeveer elke politicus. En zeker een D66, daar ben ik van overtuigd. Dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker met alle politieke randvoorwaarden die je daarbij hebt. En alle verschillende belangen.
Ja, dat je werkt als politicus, het is niet makkelijk.
Nee, dat klopt. Laatste vraag over dit onderwerp. Even een rondje maken. Komt hier, denk je, ja of nee, een groot energielandschap?
Ik denk het wel, ja. Ja,
ja, dat gaat er zeker komen.
Ja, maar dan wel in combinatie met woningbouw.
Dus niet een groot, maar een klein energielandschap.
Ja, dat zal moeten blijken wat wel en niet met elkaar kan.
Maar
ja.
Is het dan zo'n stom idee om te zeggen, we bouwen huizen met overal zonnepanelen erop? Dan
ja, dat heeft dan weer, dat gaan ze natuurlijk afstemmen qua planning.
Nee, maar
en zo,
jij zit er wat meer in dan ik. Is dat een idee?
Ja, nou ja, kijk,
die
eigenaren van die grond die zeggen van ja, we willen er wel aan meewerken, maar dan willen wij wel in ieder geval de garantie dat we op termijn daar huizen kunnen gaan bouwen. Ja.
Ik wil het even over de NRU hebben, hè? De Noordelijke Randweg Utrecht. Laten we het even uitleggen. Dat is de weg die ten noorden van Overvecht loopt richting Maarsen, richting de A2. Die moet opgewaardeerd worden. Dat is de bedoeling. Dat is nodig omdat de A27 verbreed wordt. Dat gaat heel veel overlast veroorzaken. Dus moet er meer verkeer over die Noordelijke Randweg kunnen rijden. Dit college wil heel graag het verkeer uit de binnenstad weg hebben naar de rand. En dus heb je ook die Noordelijke Randweg nodig. Nu zijn er 3 kruisingen. Dat zijn nu rotondes. En dat moeten... dat moeten dus ongelijkvoerse kruisingen worden.
Ja, onderdoorgangen, hè?
Ja, de gemeente wil graag 3 onderdoorgangen, maar er is eigenlijk maar geld voor 1 of misschien 2.
Ja, ze hebben geld gekregen van het Rijk voor eentje.
Ja.
Hebben we zelf nog wat geld? Of?
Gaat dit wrijven tussen D66 en GroenLinks?
Qua of die onderdoorgangen er moeten komen? Nou, ik denk dat dat wel meevalt op dit punt. Volgens mij wil iedereen heel graag die onderdoorgangen daar hebben. En Lot van Hooijdonk heeft vorige week nog in de commissievergadering gezegd dat er, ik meen, een tekort is van 8 miljoen nu op die tweede onderdoorgang. En ze heeft toen ook gezegd dat ze met de voorjaarsnota met een voorstel zal komen voor dekking voor die 8 miljoen. Dus ik vermoed dat ze gewoon in het college gaan... Ja,
maar dan is er geen geld meer voor andere dingen. Hè? Dus dan gaat het weer weg bij de fietspaden en dat soort dingen.
Ja, ik weet niet precies welke keuze zij gaan maken, maar het zal zeker ergens vandaan moeten komen. Ja,
ja, het is te makkelijk om te zeggen. Maar als die uithoflijn niet zo duur was uitgevallen, had je het geld gehad.
Zo simpel is het, hè?
Ja, zo simpel is het.
Ja.
Ik vermoed dat erop uit gaat draaien dat we 2 onderdoorgangen krijgen. En dan kun je dus niet zeggen dat er niet geluisterd is. Want iedereen heeft gehoord dat Overvecht daar bezorgd over is en meer onderdoorgangen wil. Maar we kunnen het gewoon niet. Of ze kunnen het
nee,
niet.
Maar het geld wordt weggehaald. Kijk, er is nu ook al geld weggehaald bij de stadsboulevards. Hè? Ja. Dus wegen in de stad moesten versmald worden. De Kardinaal de Jongweg. Daar is het geld weggehaald. De VVD stond te juichen, want die blijft dan vier baans, die weg. En GroenLinks vond het vreselijk. Het geld moet ergens vandaan komen. Ja, waar dan? Ja.
Nou, kijk, ik denk, die derde, dat ga je dus nooit halen. Omdat Lot ook al wel gezegd heeft, nou, we gaan ons best doen. Denk ik dat we wel bewogen gaat worden naar die twee. Ook om recht te doen aan wat de mensen in Overweg zeggen. Omdat eigenlijk iedereen het wil. En die derde, die gaat er niet komen, want daar is het geld gewoon echt niet voor. Dus ik denk, niemand weet dat zeker, ik ook niet. Ik denk dat die tweede er gaat komen en dat je dan ook...
Dat het compromis wordt?
Ja, we hebben ons best gedaan, meer is niet te halen.
Nee. Tof. Ja, ik vind het pijnlijk. Ik heb daar zelf gewoond en het is echt eigenlijk een heel uniek stukje Utrecht. Op het moment dat je die NRU oversteekt, vanaf dat moment zit je tot aan Hilversum in het groen.
Ja, maar het wordt makkelijker oversteken met die...
Het wordt makkelijker oversteken, maar het wordt wel heel lelijk. Ja. Je ziet niet heel erg mooie stukken groen. En daar ben ik dan weer helemaal emotioneel in. Alles behalve zakelijk. Ik vind dat wel wat waard. Maar en als je dan weer heel populistisch klinkt het om, maar als je dan 11 miljard overschot in het schatkist hebt, dan denk ik, nou, 8 miljoen extra voor zo'n overgang, zonder doorgang.
Nu heb je het over Den Haag. Den Haag
ja, maar goed, daar hebben ze het geld gevraagd. Dus ze kregen er maar voor eentje. Ja.
Maar wil Overvecht dit?
Ja, er stonden 50 man te demonstreren.
Tegen die verbreding?
Ja, nou niet vooral dat die onderdoorganger er kwamen.
Oh, 50
man. Afgelopen 50 man. Dat klinkt heel weinig, maar je zit wel in een wijk waar mensen iets minder politiek betrokken zijn. En die man die er stond is heel simpel. Als het om Amelis Weert gaat, dan verbinden we met z'n allen vast aan een boom. Weet je, dat kennen we nog van 40 jaar geleden. En hier leeft dat een stuk minder. Maar dat zijn hele betrokken overvechters die gewoon dat unieke van die wijk, dat uitzichtje ook willen hebben en willen houden. Ja. Dus ik vrees ook wel hoor dat Arjen gelijk heeft dat je op een compromis uitkomt voor twee. Ja, nou, dan moeten we dan maar mee leren leven.
Ja. Jij bent het beste, Diaan, in de politieke verhouding in de stad. Jij zegt dat dit geen probleem gaat opleveren in de coalitie.
Nou, misschien wel waar het geld dan vandaan moet komen. Want het gaat dus kennelijk om 8 miljoen, als we Lot van Hooydonk moeten geloven. Dus daar zal vast wel wat discussie over gaan komen. Maar ik denk gewoon de ambitie en de wil om daar 200 of 300 doorgangen te krijgen. Nee, ja, dat is wel duidelijk dat iedereen dat wil, volgens mij.
Ja. Ja. Het laatste onderwerp, en we zijn er eigenlijk ook mee begonnen. Dus misschien wel mooi om af te sluiten. Dat is de Uithoftram. De tram. Ja?
Eén naar duurste tramlijn ter wereld of zo, hoorde ik.
Ja, nou, daar is ook discussie over. Diaan, jij volgt dat heel erg. Jij publiceert af en toe dingen over de jaarrekening van de provincie.
Ja.
Is alles nu gezegd of komen er nog meer lijken uit de kast?
Ja, er is zeker niet alles over gezegd. En of er meer lijken uit de kast komen, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het... het belangrijkste is er wel al over naar buiten gekomen, denk ik. Ik denk niet dankzij de provincie.
Zeker.
Maar wij hebben daar inderdaad een aantal keren over gepubliceerd. En het blijkt dat er voor enkele miljoenen geen onderbouwing is gevonden. En dat gaat dan om betalingen van de provincie, die ook namens de gemeente Utrecht zijn gedaan, aan BAM. Voor de Uithoflijn.
Ja, de BAM lag altijd het hardste zijn bal uit de broek. Maar is die accountant, heeft hij het nou al een keer goedgekeurd?
Nee, nog steeds niet. Dat is ook het probleem. Kijk, het was maanden geleden zo dat de status was, er is geen onderbouwing. Voor wat wij hoorden of wat ik hoorde op basis van de bronnen die ik heb gesproken. En op basis van geheime stukken, 10 miljoen euro. Van de week heb ik een geheime interne verslag kunnen inzien en blijkt dat die onderbouwing voor 7,5 miljoen er nog niet is. Ja. Dat is nog steeds heel veel geld en dat is dus nu de status na maanden van onderzoek. Hè?
Ja. Maar klopt het nou dat ze uiteindelijk de gemeenteraad die stukken heeft mogen inzien?
Nee,
onder geheim?
Niet
ook
alles.
Niet. Oh, ik dacht dat op een gegeven moment idee was.
Nee.
Maar nog steeds niet alles. Dus nee, niet wel... alleen mag niemand het zien, ook de gemeenteraad mag het onder embargo zeg maar niet zien.
Nee, nou ja, bepaalde stukken wel. Maar bijvoorbeeld veel besproken Integis rapport bijvoorbeeld. Waarin ook wel het een en ander wordt gezegd over die onderbouwingen. Dat rapport niet. Dat is alleen geheim verstrekt aan de Staten.
Ik wil tot slot naar Arjen, want het loopt uit. Het is duurder. En jij was heel lang raadslid. Jij hebt je handtekening onder deze tram gezet. Lig je er wel eens wakker van?
Het zou heel schijnheilig zijn als ik daar ja op zou zeggen. Want nee, ik lig daar niet wakker van. Wat je wel voelt na 12 jaar politiek is wel verantwoordelijkheid. En je ziet dingen die gedaan zijn. Maar ik heb nooit getekend voor voor onduidelijke financiële constructies. Dat doet geen enkel raadslid.
Nee.
En, dus nee, ik voel me daar ook niet schuldig over. Nee.
Nee. Spijt van? Dat we dat ding gaan aanleggen?
Nee, ik denk dat ze die verschrikkelijk nodig hebben, die tram.
Nou, dat denk ik ook. Dat was een D66 dingetje toch ook? Die tram.
Los van D66, ik wil hier wel het CDA verdedigen en de SP verdedigen. Dat maakt me in deze rol niet uit. Maar ik denk wel dat we die tram verschrikkelijk hard nodig hebben.
Dat was gewoon een vraag hoor, ja of nee. Het was toch een D66 dingetje?
Het was ook een D66 ding, zeker. Okay. Ja.
Okay, laten we maar verronden. Dan weer met een ja of nee. Gaat Van Hooijdonk uiteindelijk nog sneuvelen op dit dossier?
Ik heb die geheime dossiers niet gezien. Ik denk dat zij met haar super, super...
Het was een ja-nee vraag, hè?
Ja, dan krijg je toch geen antwoord van me. Ik denk dat zij heel lang de steun van de raad, van de meerderheid, zal blijven genieten. En dat ze ook moet werken aan bredere meerderheid. Dat het dan kan, dat ze kan overleven. Ja.
Tom?
Ja, die gaat het overleven.
Gaat ze het overleven?
Ja, tuurlijk gaat ze het overleven.
Ja?
Ja hoor.
Ja, ik moet
met tegenzin,
ja.
Met tegenzin,
ja. Ja, het hangt veel ook af van het eindrapport van de accountant straks. Moeilijk. Het zou kunnen, ja, maar het zou ook heel goed niet kunnen.
Ze houden toch de hand boven het hoofd. Die gaat
hangt er vanaf. Ja.
Je kan er nog 5 moties van wantrouwen tegenaan.
Ja, maar ze is natuurlijk wel best wel beschadigd. En op een gegeven moment is wel je krediet echt op.
Ik ben het met jou eens, heel duidelijk. Dit was de eerste podcast. Stadhuisplein Utrecht in hopelijk een lange serie. Te gast Tom Staal, Diane Hoekstra en Arjen Kleuver. En we waren te gast in Café de Stad in de Langejurfstraat. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.